voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 8, vers 26 tot 40. Handelingen 8, vers 26 tot 40. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 28 en 29. Psalm 119, vers 32. Psalm 119, vers 40. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 8, vers 26 tot 40. En door te zingen psalmen, psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 28 en 29. Psalm 119, vers 32. Psalm 119, vers 40. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij ook in dit middaguur in de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij dit samen zijn voort om elkaar te zingen uit 119 en daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 25e vers van 119.
Thank you.
schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 40. Ik noem u als de schriftlezing Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 40, maar vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En een engel des Heren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en zie een moorman, een kameling, een machtig heer van Kandazee, de koningin der Mooren, die overal haar geschat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van dezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Assote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in allen steden totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover.
Veropenen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Laat ons de Heer in aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons voor de tweede maal op deze nieuwe dag in uw bedehuis. En dan bent u het die het ons nog vergunt, die ons nog laat, onder de middelen der genade, dat we die nog mogen gebruiken. Mochten we ze biddend gebruiken, in diepe stijle afhankelijkheid, of u erin wilt werken, want anders zal het toch niet open gaan, ook vanmiddag niet. Als u sluit, wie zal dan openen? En als u opent, wie zal dan sluiten? O Heer, het wacht toch op die ontsluiting bij u vandaan. Zoals het ook eens een waar werk werd in de ziel van een zwarte moor, die daar ook bepaald werd bij het slaglam Christus, dat er in de dadelijkheid aan zijn ziel werd toegepast, onder de verkondiging van Filippus, die zijn mond opende en sprak van Jezus. Ach Heer, dan kan het wezen dat een enkel woord een doeltreffend woord blijkt te zijn. Als deze een pijl van uw goddelijke pijlkoker door een man is een eenvoudigheid geschoten die doel treft tussen gesp en pansier. Zo werkt u te houden op een wonderlijke, onbegrijpelijke, vaak zeer stille wijze. Zoals u ook eens het hart van een Lydia opende, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. En er ook in haar hart plaats kwam voor de Messias. En dat ook een zegen met zich meebracht voor haar ganse huisgezin. O Heere, zo bent u niet veranderd, want uw arm is niet verkort, dat u niet zou kunnen verlossen. En uw hand is van geweldig vermogen. Dat we daar ook grote gedachten van zouden hebben. Dat het voor u maar een wenkje van uw almacht is, van uw goddelijk alvermogen. En een dode zondaar zal levend worden, hoe dood hij dan ook is. O Heere, daarom bidden wij van u, af uw genadig, ook deze middag in ons midden zou willen wonen en werken. Dan bidden wij van u, af uw genadig wil gedenken, de kerk wereldwijd, overal waar zij vergaderd, aan alle plaatsen uw heerschappij. En af u dan in het bijzonder ook wilt gedenken, de kerk op het zendingsveld, waar zij op die plaatsen moeten arbeiden, waar het vaak kennelijk ondervonden en gevoeld wordt dat de machten van de boze zich daartegen stellen. O Heere, dan mag u de duivelen willen schelden en nog willen geven dat ook daar op het zendingsveld vruchten gevonden mogen worden, waar de dienstknechten die u geroepen hebt nog weer nieuwe moed uit machten scheppen om nog weer door te gaan, dat ze ook iets vinden machten van de vrucht van hun arbeid. Wilt u ook gedenken diegenen die omwille van het evangelie te lijden hebben, onderdrukking en vervolging, die zwaar vervolgd worden. O Heer, u mag in het bijzonder ook die kerk goedgunstig nabij zijn en het betonen dat u sterker bent dan de duivel en dan al het woede van de boze. En dat u doorgaat met uw kerk vergaderend werk, dwars door alles heen. En dat wat nou van u is, de gegevenen des vaders, dat die allemaal in weerwil van de boze toch gezalig zullen worden op uw tijd en op uw wijze. Wil gedenken het oude bondsvolk Israël, dat ganse volk Israël zal toch eens zalig worden. Ach, hoe dat moet, wij weten het niet, wij zien het niet. Wij zien juist het tegendeel voor ogen. En wanneer is ons ook niet bekend, maar het is u bekend. En u hebt het geopenbaard in uw woord. Dan zal het toch ook zeker gebeuren. En bidden wij van u, wil de belofte vervullen die er ook ligt voor dat volk, dat hij hun ogen open mogen gaan en ook zij uw heil herkennen in de vorst Messias. Heere, zo bidden wij ook voor land en volk en voor de overheden, allen die gij over ons gesteld hebt. Ach Heere, wat zien we ook daarin, dat wij een overheid hebben die in de meeste gevallen toch niet naar u vraagt en niet naar u zoekt. En dat dan maar weinig van u gevonden wordt, ook bij degene die gij over ons gesteld hebt. En dan bidden wij van u, Of u daar ook hartbekerend en vernieuwend zou willen werken. Al dat er ook wonderen zouden gebeuren in 's lands vergaderzalen. We hebben vanmorgen toch nog gehoord van een Saulus van Tarsen. Daar was toch ook een die blies dreiging en moord. Die alles wilde vernietigen wat van u was. En hoe hij zei toch een gezegend instrument en middel geworden in uw hand. Om uw koninkrijk uit te breiden. Ach Heere, zo bent u toch niet veranderd. En kunt u nog steeds wonderen doen. Heere, zou u dat ook willen doen. Bij diegenen die gij over ons gesteld hebt. Wilden gedenken ook het vorstenhuis, het Oranjehuis. Waar wij nu zien voor ogen. Dat er meer gekerkt wordt in de Roomse kerk. Dan in de protestantse kerk. Want dan hebben we het weer kunnen zien. Ook in het nieuws. Dat wij een Roomse vorstin hebben. Die er ook in alles blijk van geeft. Dat te willen blijven. Maar ach Heer, u is toch ook niets te wonderlijk. Om daarin ook wonderen te verrichten. Heere, gedenk dan dat Oranjehuis. En wil u dan gedenken aan uw verband met een Willem van Oranje. Die toch een verband gesloten had met de potentaat der potentaten. En zo hebt u toch in het verleden dikwijls aan uw verband willen gedenken. Zoals u het ook in Israël deed. Omwille van een verband met Abraham, Isaac en Jacob. Och Heere, zou u dan ook nog ons arme land en volk willen bezoeken. Ook in ons vorstenhuis. O Heere, wilt u zo gedenken aan de kerk in Nederland. Het ligt al verwoest. Het ligt al terneergeslagen. En dan bidden wij van u. Of u medelijden wilt hebben met het gruis van Sion. En dat u nog uit de dood het leven wilt doen. Dat u nog een keer wilt geven. Een waarachtige wederkeer tot u de Heere. En dat er nog een dorre doodsbeenderen gaan leven. Opdat we zien mogen dat u nog steeds wilt doorwerken. Dwars door alle verbrokenheid en verbrokkeling heen. O Heere, wij leggen het voor u neer met de bede. Erbarm u zich over ons. Het medelijden met het arme Nederland. Dat steeds verder en verder bij u vandaan leeft. En wegzakt in de oordelen. In de toorn gedenk des onfermens. Wil ons dit middaguur een ogenblik verblijden met uw daden. Dat we toch iets van u machten ondervinden. Dat we onder een geopende hemel machten verkeren. En dan kan dat nooit om ons. Maar wil dan reden nemen uit uzelf. En wil nog doen naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij het 119, vers 28 en 29, vers 28. Ik heb hier des nachts aan uw naam gedacht. U werd bewaard, uw deugden niet vergeten. Dat heil, die troost, heb gij mij toegebracht. En zoveel tijd heb ik met vreugd gesleten. Omdat ik u bevelen naar mijn acht en die bewaarde in een oprecht geweten. En ook vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn God. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb uw gebeen met mijn geheel gemoed. Dat zich uw heil aan mij macht openbaren. Wees naar uw woord genadig, hij behoed. Behoed uw knecht en red hem uit gevaren. 28 en 29 van 119. tekst voor de prediking voor dit middaguur kunt u vinden in de versen 35 tot en met 37, waar we lezen. En Filippus deed zijn mand open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En als zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En boven de preek zetten we het thema: de naam tot zaligheid, de naam tot zaligheid. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats op Jezus in de schrift, want er staat: beginnende van die schrift verkondigde hem Jezus. In de tweede plaats Jezus in het sacrament. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En in de derde plaats Jezus in het hart. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Dus Jezus in de schrift, Jezus in het sacrament en Jezus in het hart. Allereerst dus Jezus in de schrift. Gemeente, de geschiedenis die vanmiddag bij stilstaan is een bekende die iedereen natuurlijk kent, want daar is een geschiedenis die heel erg tot de verbeelding spreekt, die ook in vele kinderbijbels behandeld wordt. Ik neem aan dat u de kinderen thuis voorleest uit de kinderbijbel. Nou, dan kom je gegarandeerd die geschiedenis in het Nieuwe Testament ook tegen. Want dat is een hele sprekende geschiedenis. En er zit eigenlijk alles in wat de mens weten moet. Vanmorgen ook gezegd van de Romeinenbrief. Maar dat is ook zo met die geschiedenis van de moorman met Filippus. Daar zit alles in. In kort bestek waar het op aankomt. En wij kennen die geschiedenis dan als de geschiedenis van Filippus met de moorman. Maar eigenlijk is dat niet juist in die zin dat dat natuurlijk niet de hoofdpersonen zijn in deze geschiedenis. Dat denken wij wel. Maar wie is de hoofdpersoon in Handelingen 8? Dat is de Heer Jezus. Dat is niemand anders. Filippus en de moorman, dat zijn slechts betrokkenen. Betrokkenen die er zeker bij horen, maar zijn niet de hoofdpersoon. Daarom gaat in Handelingen 8 over de Heer Jezus. Het gaat zelfs niet over de Heilige Geest, die daar ook een taak, een rol gehad heeft. Al Filippus bij die wagen te brengen, gaat toe, voeg u bij deze wagen. En toen Filippus klaar was met de evangelieverkondiging en sacramentbediening, nam de Geest des Heeren Filippus weg. Maar dat alles was maar met één doel: opdat de Heer Jezus centraal zou staan. Het gaat daar dus om de persoon van de Heer Jezus. Nu, de moorman zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Dat betekent in de eerste plaats, ja, dat ligt erg voor de hand, maar dat wil ik dan toch maar opmerken, dat die man kon lezen. Hij kon lezen. Ja, zegt u, dat leren we toch allemaal lezen? Ja, dat is zo. Nu leren de mensen, de meeste mensen leren lezen. En misschien dat je nog overgrootouders hebt gehad, waar nog wel wat analfabeten tussen zaten. Maar analfabetisme, daar komt nog heel weinig voor. Want de meeste mensen leren lezen, hebben letters gegeten. Maar in die tijd, als een mens kon lezen, dan zei dat ook wat over zijn over zijn niveau, over zijn IQ, kun je wel zeggen. Het was een man, was geen domme man. Niet iedereen wordt ook minister van Financiën, dat begrijpt u. En dat was hij, een machtige heer, kamerling van Candacee. Het was een man die kennelijk geleerd was. En of Hebreeuws las of Grieks, waarschijnlijk. Heeft hij Septuaginta gelezen, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar die man die kon in ieder geval lezen. En dat niet alleen, maar hij was ook nog godsdienstig. En niet een beetje godsdienstig, maar hij kwam helemaal uit Afrika, uit Ethiopië, naar Jeruzalem om te aanbidden. Te aanbidden. Dat is hetzelfde wat ook de wijzen uit het oosten deden. Hè? Die kwamen uit het oosten om te aanbidden. Nou, ik weet niet precies hoe diep dat gestoken heeft bij die man. Daar zegt de schrift niks over. Maar één ding is zeker. Die man die voelde dat hij schuldig verplicht was om de God van Israël te aanbidden, te dienen. Dus je kan niet zeggen dat een onverschillige man was, wie er totaal niks van wist. Dat kun je eenvoudigweg niet zeggen. Het was een mens die in Jeruzalem was gekomen om te aanbidden. En dan gaat hij terug op de weg en dan is hij nog godsdienstig bezig, want dan leest hij de profeet Jesaja, een man dus bezig in de weg der middelen. Nou, en daar zou je al een eerste toepassing kunnen maken vanmiddag, want als tegenwoordig mensen letters gegeten hebben en ze zijn een beetje ontwikkeld en ze hebben een bepaald niveau bereikt en ze hebben een graad gehaald of ze zijn gepromoveerd voor mijn part. Wat krijg je dan? Nou, wat ze vroeger ook al zeiden, hoe geleerder, hoe onbekeerder. Hoe geleerder, hoe onbekeerder. Het is niet voor niets dat vele atheïsten, wie nergens aan doen, nergens aan geloven, de universiteiten vandaag de dag bevolken. Want dat kan toch niet meer, dat je nou nog in een God gelooft, in dit verlichte tijdperk. En de Vrije Universiteit van Amsterdam, daar is het zo dat bij alle promoties dan wordt gezegd, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, en nou heb je al mensen die vinden dat eigenlijk maar niks. Maar stel je voor dat je een evolutiebioloog bent en je gaat daar promoveren. En dan gaat iemand zeggen, onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, dat lijkt natuurlijk nergens op. En zo zie je dat er al meer dingen, ook al zijn het nog maar restanten van een christelijk verleden, verdwijnen moeten. Eerder werd het evangelie al uit de statuten geschrapt, want daar kun je nou ook niks meer mee aan de VU. En zo gaat dat al verder en verder. En dat is nog maar één voorbeeld. En dan heb je het over een vanouds gereformeerde universiteit. Maar het verval is groot. Het lijkt wel, als je intellectueel bent, dat je dan in ieder geval afscheid van God moet nemen. Nou, hier heb je een voorbeeld dat dat niet nodig is. Die man was ook minister van Financiën in Afrika, in Ethiopië. En die had ook een hoge positie. En die kon ook een boekrol lezen. En die snapte ook grammaticaal wat er stond. En die had ook een beetje niveau. En toch, hij voelde, met dat alles ben ik toch maar arm en ellendig. Mij voelde dat, dat er meer nodig was dan dat. Het was toch maar een arme man. Daarom had hij behoefte om Afrika te verlaten, om de God Israëls te aanbidden in Jeruzalem. Welk Afrikaan gaat er nou zo'n reis maken en dat tegenwoordig al doet? Dat is al een hele onderneming. Maar in die dagen, kun je toch zien dat die man meer dan gemiddelde belangstelling had. Nou, een tweede dat je van die man kunt zeggen, is dat het ook nog eens een hele welgestelde man was, wie de nodige middelen had. Want hij zo'n reis kan betalen en hij een boekrol kunt kopen, die werden met de hand geschreven. Met jaren over gedaan. Dan betekent dat dat het ook een man geweest is die de warmtjes bij zat in de financiële. Nou, en daar is alweer iets om toe te passen. Want zegt de Heer Jezus het niet? Het is makkelijker voor een kemel door het oog van een naald te gaan dan voor één rijke om in het koninkrijk van God in te gaan. Kunnen rijke mensen niet bekeerd worden? Dat zeg ik niet. Dat kan wel. Door het oog van een naald. Oog van een naald. Hij daardoor kan, als rijke, dan kun je bekeerd worden. Maar anders. Het evangelie is toch vol van voorbeelden. Dat het bezwaarlijk is dat degenen die goed hebben in de wereld, dat die in zullen gaan. De rijke dwars, die tot de laatste vooravond van zijn leven nog bezig was met schatten te vergaderen op de aarde, die alleen maar de mammon wilde dienen en geen God in de hemel had, die naar geroepen werd om voor God te verschijnen, om verantwoording te doen. En dat kon niet. De rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig, purper en fijn lijnwaad. En toen moest hij sterven. Arme man, arme man. Mijn ziel lijdt smarten in deze vlam. En dat is niet een enkeling. Maar er zijn vele voorbeelden van die de Heer Jezus gebruikt om te laten zien hoe moeilijk of het is, hoe bijkans, onmogelijk voor ene die goed heeft in de wereld om in te gaan in dat koninkrijk van God. Nou, hier is een man die de warmtjes bij zit en die daar ook niet genoeg aan heeft. Die toch voelt dat er meer nodig is dan dat. Hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja hardop. Hij las het hardop. Schaamde zich het evangelie niet. Daarom las hij dat hardop. En misschien dat er mensen bij waren, dienstknechten, dienstmaagden. Waarschijnlijk wel, dat weten we ook niet precies. Staat er niet, hè. Dus dat is allemaal maar inlegkunde. Maar stel je voor dat ze het wel geweest waren, dan hebben ze dat gehoord. Dan hebben ze die man horen voorlezen uit de profeet Jesaja. Was luid en duidelijk hoorbaar. Dat daar gelezen werd uit Gods woord. Die man had ook andere boeken kunnen lezen. Hoeveel rommel is er niet wat je allemaal lezen kan. Maar die man had belangstelling in de Jesaja-rol. Daar lag zijn hart. Dat wilde hij lezen. En zo zat de man op zijn wagen te lezen. Hij las de profeet Jesaja. Weet u trouwens wat de naam Jesaja betekent? De naam Jesaja is dezelfde als de nieuwtestamentische naam Jezus. Of het oudtestamentische Yeshua, Joshua. Wat betekent zaligmaker, verlosser, redder, behouder. Hij had ook een ander boek kunnen lezen, Deuteronomium of Genesis. Daar staat ook over Christus in. Maar hij las Jesaja. En dan weten wij natuurlijk, de liederen van de knecht des Heren, daar wordt over Christus geschreven in de Jesaja-rol. Over dat reisje, de afgouwen drank van Izi, daar is ook Jesaja. Maar ook over dat lam ter slachting geleid, waar deze man juist bij bepaald werd, waar hij zat te lezen. En hij zat maar te lezen. En de man kon lezen, heb ik gezegd. Dus dat was de moeilijkheid niet. Hij snapt ieder woord, iedere zin. Alleen het diepste van de tekst bleef toch verborgen. En dat laat zien dat hij dan wel een groot verstand kan hebben. Maar dat er toch meer nodig is dan dat. Dat het nodig is dat de Heere de nevels op doet klaren. Dat de Heere schriftuurlijk, maar ook goddelijk licht geeft op het evangelie. En dan zendt de Heere een Filippus, die zeer gewillig was om zich te voegen bij deze wagen, om deze man het evangelie te bedienen. Om de schriften te openen, om Jezus te verklaren. En dan zie je weer dat de Heer ook middelijk werkt. Kijk, tegenwoordig, dan geloven er nogal mensen in visioenen en in dromen. En ik zeg niet dat dat niet kan. De Heer kan een moslim een droom geven, dat hij naar de kerk moet, dat hij onder de evangelie moet komen. Maar ik geloof niet dat God zaligmakend werkt in een droom. Waarom niet? Omdat dat de weg niet is. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Denk aan Cornelius. Waar Petrus een visioen kreeg, Cornelius een visioen kreeg. Maar alles met het doel om bij het woord te komen. Om onder Gods woord te komen. Dus de Heer kan het gebruiken. De Heer kan een engel uit de hemel zenden om je bij het woord te brengen. Maar de Heer werkt wel middelijk. De Heer werkt door woord en geest. Door woord en geest. Nou, dat zie je hier ook. Het woord was er. En nou wacht het op de bediening van Gods geest. Een uitlegger, 1 uit 1000. Die hem de schriften opende. Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Hij bad hem om op te komen op die wagen. Er staat 2 keer, hij bad hem. Hij bad hem, van wie zegt de profeet dit? Hij bad hem om op die wagen te komen. Nou moet je maar afvragen vanmiddag. Ben je zo ook opgekomen? Biddend. Hij bad hem. Kijk, je kan 2 manieren opgaan. Je kan denken, nou ja, dat verhaal van Filippus en de moorman, dat weet ik al. En anderen, ik weet ook wel hoe God de mens bekeert, dat hoeven ze mij niet te leren. Maar het kan ook wezen dat je anders opgaat, dat je biddend opgaat, met vragen in je hart, wezenlijke vragen. Dat het om dood of leven gaat, vloek of zegen. Dat je voelt, dat is de weg der middelen. En God werkt, maak gebruik van de middelen. En dat je zo op mag gaan, onder de middelen. En dat op zondag, maar ook door de week, als er kerk is, dat wil de Heer gebruiken. Tot zaligheid. De Heer werkt door de middelen. En ook op catechisatie. Want je kan zeggen, deze man die kreeg eigenlijk catechisatie op die wagen. Daar is ook een middel. Nou, hoe maken we daar gebruik van? Dan moet je het voorwoord van een vragenboekje van Ellenbroek maar eens lezen. Hoe je op hoort te gaan onder de catechisatie. Dan is het niet je 3 kwartier uitzitten of het uur. Maar dan is er ook nog wel wat voorbereidend werk nodig. En hoe gaan we dan op? En hoe zitten we daar? En dan begrijp ik wel. Al is dat erg dat iedereen geen heel begeerig hart heeft. Maar het zou toch een streven moeten wezen. Te streven. Om daar met David te zeggen. Och. Wie heb ik in uw wetten onderwezen? En ach, schank ge mij de hulp van uw geest. Om zo ware wijsheid te mogen leren. En daar ligt natuurlijk ook een taak voor de ouders. Want wij kunnen niet zeggen Dat moeten ze in de kerk maar doen. Want dat hebt u ook niet beloofd bij de doopvond. Toen hebt u beloofd in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Toch of niet? Nou, betaal dan je gelofte. Al mijn geloften u betalen. Het ja zeggen, dat is wel makkelijk. Maar het ja doen. Ja doen. Ja, ja zeker. Ja, zullen we doen. Nou, kan ik het navragen? Zou ik nou een van de kinderen kunnen vragen? Jonge meisje, leg jij mij eens uit waarom jij gedoopt bent. In het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Zou er een Bijbels antwoord komen? Of niet? Of zou uw kind dan met een mand vol tanden moeten staan? Misschien u zelf wel. Daar niet eens goed weet wat dat nou betekent. Maar dat is een hele zaak hoor. En het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Dan gaan de kinderen voor. In de voorzijde leer inscherpen. Dag en nacht. En ook de kinderen leren bidden op de knieën met de kinderen. Doet u dat wel op de knieën met de kinderen. Om de God des hemels aan te roepen. Ook over jaren mijn nageslacht. Dat is een hele verantwoording. Gemeenten zijn er in Vriezenveen, kerkjes in het klein, kerkje in klein. Zou mijn huisgezin aan kunnen wijzen? Kijk dat, daar is een kerkje in klein. Daar proberen ze om de Heere te vrezen. Om de kinderen gods, in de godzaligheid voor te gaan. Dan wordt het met de moedermelk ingedronken. Nu, daar ligt ook een hele taak thuis. En dan natuurlijk ook te doen en te helpen onderwijzen. En dat doet dan de kerk. En daarvoor is ook deze evangelist, Filippus, geroepen. Hij komt de arme moor tegemoet. Hij komt de mens tegemoet. De Heere, die laat de mens niet meer gaan. Dat hij zegt, nou, hij zoekt maar en hij zoekt maar. Hij zal toch nooit vinden. Nee, wie zoekt, zal vinden. Wie klopt, zal opengedaan worden. Wie bidt, die ontvangt. Wie daar ernstig in de weg der middelen gaan, hoeven aan Gods genade niet te vertwijfelen. Dat moet u maar eens nalezen in de Dorse leerregels. Nou, hier zie je het ook, dat God tegemoet komt aan degene die hem zoeken. En dan leest die man Jesaja 53. En de plaats der schriftuur die hij las was deze, vers 32. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En die zal zijn geslacht verhalen. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van die schrift verkondigde hem Jezus. Dat betekent dat Filippus toen Jesaja 53 uit ging leggen. De borgtochtelijke middelaarswerk van de Heer Jezus. Beginnende van die schrift, dat betekent maar nog maar een beginnetje hoor, maar nog maar een beginnetje. De volgende meer preken, meer schriftplaatsen werden ook uitgelegd. Maar het begon in het hart van het evangelie, Jesaja 53, beginnende van die schrift. En waar hebben ze toen over gehad? Nou, dat weten wij niet woordelijk, maar één ding weet ik wel. Jezus is in al zijn heerlijkheid, in al zijn aspecten gepreekt. Jezus is gepreekt in zijn noodzakelijkheid, in zijn onmisbaarheid. Waarom moest dat lamme Gods komen? Waarom moest dat lamme Gods zich zo diep vernederen? Waarom moest hij naar de slacht geleid worden? Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Om onze ongerechtigheden is hij verwond. Daar hebben ze het gehad over schuld en over zonde, over oordeel. Dat het niet anders kon dan in een weg van straf lijden, in een weg van met bloed betalen, dat er buiten dat offerlam geen leven is voor de zondaar, dat Jezus onmisbaar noodzakelijk is. Daar hebben we zeker over gehad. Dat is Jezus spreken in zijn onmisbaarheid, in zijn noodzakelijkheid. Kijk, Jezus spreken, dat is niet dat je die naam 100 keer noemt in een half uur. Dat je dat voor op je lippen hebt liggen. Dan zou je heel die naam niet noemen. En als jij anderhalf uur preken, dat een mens ging voelen dat hij daar nou behoefte aan heeft, dat er maar één ding noodzakelijk onmisbaar is, dan is dat Jezus spreken in zijn noodzakelijkheid, in zijn onmisbaarheid. Al zou de naam niet één keer genoemd worden, want daar gaat het niet over hoor. Dat die naam maar, weet ik hoeveel keer, geciteerd wordt. Maar er gaat er maar over dat er plek komt waar geen plek voor is. Dat er ruimte gemaakt wordt voor Christus. Nu daar is Christus spreken in zijn noodzakelijkheid. De Heer Jezus is daar ook gepreekt in zijn gepastheid. In zijn gepastheid. Dat hij precies degene is die van den hemel kwam om de toorn Gods tegen de zonde te stillen. Dat de hitte van Gods gramschap geblust is in het offerlam, in het paaslam Christus. Daar hebben ze het ook over gehad. En ze hebben het ook gehad over de gewilligheid van de Heer Jezus. Dat iedere druppel bloed die daar vloeide, die uit zijn poriën perste, iedere druppel bloed een druppel was, dure prijs van zijn bloed, van enkel gewilligheid, van enkel zondaars liefde. Hij hoefde het niet te doen, maar hij deed het gewillig. Zie ik om uw wil te doen. Hij kwam geheel gewillig. En hij was vol van zondaars liefde, om Gods deugden te verheerlijken. En zo is dat gehandeld en er is heel veel besproken. Ze hebben het ook over sacrament gehad, daar kom ik zo nog op. Over de doop, want dat was een nieuw sacrament. Hoe kon die man weten als hij water zag wat dopen was? Nou, daar moeten ze over gesproken hebben. Dat kan niet anders. Daar is heel wat afgehandeld op die wagen. Maar het centrum van alles was die ene naam gegeven onder de hemel, tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Jezus in de schrift werd verklaard. En onder de verklaring werd Jezus ook aan het hart van die moor toegepast. Dat is het eerste. Jezus in de schrift. Het tweede, dat is Jezus in het sacrament. Als de wagen verder rijdt, dan ziet de moorman water. En hij zegt, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, hoe komt die man erbij dat hij gedoopt wil worden? Natuurlijk omdat hij onderwezen is in de sacramenten. En dan zie je weer dat evangelie, prediking, woordverkondiging en sacramentsbediening, dat hoort bij elkaar. De kerk heeft kenmerken. Waar is de ware kerk? Nou, waar het woord recht bediend wordt. Daar moet je goed op letten. Het woord recht bediend wordt. Zuiver bediend wordt. Maar ook waar de sacramenten bediend worden. Als er geen sacramenten bediend worden, is er geen kerk. Als er alleen de doop bediend wordt bijvoorbeeld en geen avondmaal, dan is er geen kerk. Want de kerk, daar worden en het woord, maar ook de sacramenten. Ik zou nog een derde ding willen noemen. Maar daar is helemaal ver te zoeken in onze dagen. Dat is de tucht. De tucht. Waar de tucht bediend wordt. Dat is het derde kenmerk van de kerk. En tegenwoordig zijn ze zo slim, dan zeggen ze, ja, dat is het welwezen van de kerk. Als alles goed is, ja, dan is er ook tucht. Maar ik zeg, Dat hoort bij het wezen van de kerk. Er zijn sleutelen des hemelrijks. Daar is niet alleen woordbediening hoor. Maar daar is ook de andere sleutel. En die sleutel die staat niet alleen in de catechismus, de tucht. Maar de tucht moet ook bediend worden, toegepast worden. Dus dat is het derde kenmerk van de kerk. Maar hier zie je dat een moorman die de zaak kende waar het in de doop over gaat, dat bloed de verzoening, dat wast en reinigt van alle zonden. Dat hij ook zocht, begeerig was naar de gevoelige bevestiging, de ondervinding van het sacrament. En vandaar dat hij vraagt, zie dat water, wat verhindert mij gedoopt te worden? De man was begeerig naar het sacrament. Hebt u dat ook wel eens? Dat begeerig bent naar sacrament. Naar gezond teken hoor. Dat is erg gezond. Bent u nou wel eens gesticht door een doopdienst? Kijk, een avondmaaldienst. Daar kun je nog wel eens horen. Iemand is gesticht onder een avondmaaldienst. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg, bent u wel eens gesticht onder een doopbediening? Een doopbediening. Doopbediening, stichtelijk. Is toch versterking van een geloof. Dan zouden de gelovigen toch gesticht moeten worden door een doopbediening, of niet? Zie dat water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Als je het over zou willen zetten naar nu, dan zou je dat zo moeten doen. Want jullie zijn natuurlijk, de meesten neem ik aan, zijn gedoopt. Het is binnenkort avondmaal. De week van voorbereiding. Zie daar de dis des verbands. Wat verhindert mij om toe te gaan? Om een paaslam Christus te eten en te drinken. Nou, dezelfde zaak. Zou je begeerte moeten wezen? Wat verhindert mij? Ja, wat kan er dan hinderlijk wezen? Zit er een hindernis? Wat zou er dan bezwaarlijk tussen kunnen zitten dat het niet kan? Zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Ja, dan gaat het natuurlijk om dat de mens weet waar hij het over heeft. Onderscheidende het lichaam en bloed des Heren. En maar zo is het met de doop. Net zo goed. Weten we dan waar het over gaat? Als je nou tot je verstand gekomen bent, tot de volwassen leeftijd, weten we dan wat het betekent? Verstaan wij onze doop? Dat daarin dat water de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Dat we tot onze schande gedoopt moesten worden, omdat we zwart, vuil, vies zijn, nog zwarter dan de zwartste moor. Die man die kan zijn huid poetsen. Maar dat helpt niet, hè. Wordt nooit wit. Wordt nooit wit. Al nam je zeep en veel water. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En een moorman kan zijn huid niet veranderen. En iemand die geleerd is kwaad te doen, kan ook geen goed doen. Nou, heb dat al geleerd. Dat is het eerste stuk van de doop. Dat wordt de onreinheid onze zielen aangewezen. Dat het nodig is dat we gewassen worden. Het tweede stuk van de doop. Dat er toch een wasmiddel is. En dat er het bloed van Christus is. Dat wast en reinigt van alle zonden. Dat de Heere zijn handen naar ons uitbreidt. En dat de Heere Christus zegt. Ik wil u wassen in mijn bloed. Heeft de Heere beloofd. Hè? Belovende deel van het verbond. En dat de Vader zegt. En ik wil u tot kinderen en erfgenamen aannemen. En dat de Geest zegt. En ik wil u vernieuwen. Naar het beeld Gods. Grote dierbare beloften in het evangelie. Verstaan we nou de doop? En is het ooit een zaak voor ons geworden? Betekenende zaak. Zijn we nou met Christus gestorven? En met Christus opgestaan. Al het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Dan kun je dat merken hoor aan iemand. Dan kun je dat merken. dan is het vrijdagavond of zaterdagavond. En dan wil zo'n jongen of meisje, die wil de wereld verlaten. Die gaat er niet meer naartoe. Naar de plaatsen waar met een gedoopt voorhoofd niet wezen kan. In een disco heb je niks te zoeken of in een kroeg. In een bioscoop ook niet. In vele plekken heb je niks te zoeken. Kijk, die wil de wereld verlaten, de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is het eisende deel van de doop. Dan komt er ook een nieuwe wandel. Dan kan een mens gekend worden in zijn levenswandel. Aan de vruchten zullen we de boom kennen. Als iemand belijdt met de mond dat hij kennis heeft, dat hij zijn doop verstaat, dat hij gered is, kan er getoetst worden aan de vruchten. Wij moeten onszelf maar eens afvragen. Als we het nou hebben over een man die de volwassen doop krijgt, verstaan wij nou onze doop? Er waren vroeger theologen die zeiden, leer de natie haar doop verstaan, dan is de natie gered. Ja, toen was Nederland nog een gedoopte natie, dan kon je dat zeggen. Maar ik geloof dat het waar is. Als een mens werkelijk zijn doop leert verstaan, dan is hij gered, dan is hij gered. Dan ziet hij, God geen lust in de dood van de zondaren. De Heere, hij breidt zijn handen uit naar het goddeloze. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. We gaan daar eerst van zingen uit 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat er verder volgt. Laatste gedachte, Jezus in het hart. Je zou verwachten, Filippus die denkt, het doel is bereikt, het doel is bereikt. want nou wil die man een sacrament ontvangen. En zeker de meeste dominees die zijn dan zo, nou ja, als dat onder mijn bediening gebeurd is, dan moet dat wel waar zijn. Dat kan niet anders, want ik ben er het middel voor geweest, ik heb gepreekt, dus zal wel waar wezen. Ik heb het goed onderwezen, voorgehouden, wat er gekend moet worden. Nou, dan kunnen we dopen. Maar dat doet Filippus niet, hè, want Filippus is een beetje kritisch, een kritische man. Moorman is trouwens ook kritisch, want die zegt niet, laten we gaan dopen. Nee, hij zegt, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, nou hij het nou maar gelooft, dan gaan we dopen. Dat zegt hij niet. Hij het nou met je hart gelooft, dan gaan we dopen, zegt hij ook niet. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Dus twee versterkingen daarbij. Ja, dan zeggen we ook, nou, wat is het allemaal moeilijk gedoe? Ja, ik kan toch gewoon over geloof hebben. Ja, en dan beginnen weer mensen, die beginnen ja, maar je hebt een waar geloof, een historisch geloof, een tijdgeloof. Allemaal nodeloos compliceren, moeilijk maken. Maar je ziet het. Filippus die zegt niet aan de maar gelooft, maar hij zegt, indien je van ganser harte gelooft, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand natuurlijk, maar vooral ook met het hart, want de Heere die vraagt het hart. Het hart. En als de Heer het hart heeft, dan heeft hij de rest ook. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En het tegendeel daarvan is natuurlijk, als dat niet zo is, dan is het ook niet geoorloofd. Dat is duidelijk. U moet het formulier voor de volwassendoop maar eens lezen. Wat daar gevraagd wordt aan degene die gebruik wil maken van het sacrament. Je kan je afvragen waarom... Of Filippus zo kritisch is. Ik denk dat Filippus door de ervaring geleerd is. Dat hij door zijn ambtelijke bediening wijs geworden is. Want als je dan even terugkijkt in het hoofdstuk. Dat hebben wij nou niet gelezen. Anders zou het te lang worden. Dan komen we aan preken niet meer toe. Maar dan kun je lezen dat daar... de geschiedenis behandeld wordt van Simon de tovenaar, die ook gedoopt was. En Simon de tovenaar, dat was ook zo'n opmerkelijke bekering. Dat is minstens zo opmerkelijk als dat een moor bekeerd wordt. Maar Simon de tovenaar, nou zijn naam zegt het al, was een tovenaar, notabene. En die had een heel stadje, Samaria, betoverd met zijn toverijen. Heel de stad liep achter die man aan. Ze geloofden allemaal in Simon de tovenaar. En hij zei van zichzelf dat hij wat groots was. Stond op een heel groot voetstuk. En ze liepen hem allemaal achterna en ze geloofden het allemaal. En toen kwam Filippus en die ging de evangelie preken in Samaria... En er gebeurden wonderen. Er kwamen mensen tot bekering, tot geloof. En staat er dan. En Simon geloofde ook zelf. Simon ook. Nou, dan maakt op een tovenaar bekeerd. Dat is toch een wonder. En toch blij mee zijn. Als die man al vraagt naar de doop. Dat is helemaal geweldig natuurlijk. Als zo iemand, nou pas er maar mee op. Want we weten hoe het afgelopen is. Hè? Een vos verliest wel zijn staart, maar niet zijn streken. En zo was het met Simon de tovenaar ook. Maar ja, zijn oude streken nog niet verloren. Zijn oude natuur was nog niet gestorven. Want toen zag hij dat de geest uitgestort werd, bediend werd... En toen zei hij, kan ik dat ook kopen? Hij dacht dat een kunstje was wat je kopen kon. En als je die macht nou ook nog had, dan kon hij nog meer mensen bedriegen met zijn toverijen. Toen meende hij de gave gods door geld te kopen. En dan zegt Petrus dan, hij zegt, uw hart is niet recht voor God. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord. Man, je staat overal buiten. Geen deel, noch lot in dit woord. Ik zie dat ge zijt een gans bittere gal en een samenknoping der ongerechtigheid. Nou, dan is het toch duidelijk. Die man was niet bekeerd. En wel gedoopt. Want het leek erop. En Filippus, die dat alles meegemaakt heeft, die is toen wat kritischer geworden. En dat zie je nou ook, want het is toch geweldig als een zwarte moor vraagt of hij ook gedoopt mag worden. En maar Filippus, die gaat niet zomaar over om alles te dopen wat in doophuis komt. Maar hij gaat naar het hart vragen. Hij zegt, en die ge van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En waar precies, waar het op aankomt. De Heere vraagt altijd naar het hart. En daar vraagt hier Filippus ook naar. Wat verhindert mij gedoopt te worden, indien gij van ganser harte gelooft? Zo is het geoorloofd. Nou, zo zouden de kritische vragen gesteld moeten, kunnen en mogen worden. Ook bij de toetreding tot het tweede sacrament. Kan dat wel? Kan dat wel? Lichaam en bloed des Heren leren onderscheiden. Indien ge van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En anders niet hoor, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Niet onderscheidende. Maar heel voorzichtig mee zijn. Om de parelen niet voor de zwijnen te werpen. En het heilige de handen niet te geven. Dat er geen ambtelijk bloed aan onze handen zou kleven. Omdat we niet gewaarschuwd hebben. Omdat we niet gevraagd hebben naar het wezenlijke waar het op aankomt. Heeft een ambtdrager zich van Gods wegen vrij te maken van de bloed van de zielen waar hij over gesteld is. En anders kleeft het bloed aan de handen. Zelf als een ambt geëist worden. En dan weet ik wel, ze kunnen je alles wijs maken. En als je met de mond goed kan werken, dan kun je van alles vertellen. Dan kun je bekering vertellen, die klinkt als een klok, waar niks van waar is. En dat weet ik allemaal wel. Maar dat ligt dan voor die persoon zelf. Dan heeft de ambtsdrager in ieder geval gedaan wat hij schuldig was te doen. Hij heeft gevraagd naar het hart. Indien gij van ganser harte gelooft. Er staat ook niet dat Filippus over die man ging oordelen, dat Filippus op de troon van God ging zitten, dat die het ging bepalen of het wel of niet waar was. Er staat alleen dat hij ernaar gevraagd heeft en ik geloof dat dat bijbels is. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Zie, de man diep er niet voor weg, die was er niet bang voor een vraag. Want daar mocht hij spontaan getuigenis geven. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Dat was hem niet voorgezegd. Een paar vraagjes waar hij dan ja op moest zeggen. Zo ging dat niet. Of een vaste formule of zo. Nee, het kwam spontaan uit die man zijn hart. Waar zijn getuigenis. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En weet u wat de kanttekening dan zegt? Die verklaren dat zo schoon, hè? De kanttekening. Kanttekening moet je ook lezen. Of Bijbel met uitleg, die mag je ook lezen. Maar je moet de kanttekening niet wegdoen, hè? Want daar staan zulke goede, godzalige verklaringen in. Kun je lezen wat de kanttekening ervan zegt? Wat zegt de kanttekening dan op deze plaats? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En derhalve de ware zaligmaker die ons door zijn lijden en sterven van de zonde en de dood verlost heeft. Volgens de vorige de profetie. En dan wordt er nog verwezen naar de belijdenis van Simon Petrus. Doorverwijzing, tekstverwijzing, schrift met schrift vergelijken. En dan zie je ook wat voor soort belijdenis dit geweest is. Want je kan zeggen, ja, dat Jezus Christus zoon van God is. Dat kun je met een historisch geloof ook wel zeggen. En die these, die zou ik ook wel kunnen onderstrepen en voor waar houden. Ben je dan bekeerd? Ben je er dan? Maar we moeten goed kijken naar die belijdenis van Simon Petrus, want die doet dezelfde belijdenis. En dan blijkt toch dat dat een zaligmakend geloof geweest is. Als de Heer Jezus zegt, eerst tegen de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, dan zegt de een, die zegt Johannes, en een ander zegt Jeremia, en een derde die zegt Elia, en nog weer iemand anders, die denkt weer wat anders, Johannes de Doper, wellicht. Nou, dat is het allemaal niet, dat is allemaal mis. Maar dan zegt de Heer, en gij, wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En wat zegt Petrus dan? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Die zegt precies hetzelfde wat die moor ook zegt. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus dan? Nou, iemand die onbekeerd is, die kan dat ook wel zeggen. Nee, weet u wat de Heer dan zegt? Zalig, zijt gij, zalig, Simon Barjona. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men ter zaligheid. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En op deze Petra, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen Gods gemeente niet overweldigen. Dat is een fundamentbelijdenis, een fundamentele belijdenis. Wie de moorbaan daar gedaan heeft. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is en derhalve de ware zaligmaker. Die door zijn lijden en sterven, ons van vloek en dood, verlost heeft. Met die belijdenis is die man zalig geworden. Die moorman, er is geen enkele twijfel over. Die man die juicht voor de troon. En Petrus ook. Want die beleden en die geloofden nou precies waar het op aankomt. En nou wij vanmiddag. Kennen wij dat nou ook? Wat die moorman mag geloven van de Heer Jezus. Meer hoeft niet, maar met minder kan het niet. Met minder zal het niet kunnen. Weten wij nou wie Hij is, wie wij zijn? Kennen we iets zalig maken van Christus? Als je Jezus alleen maar ziet als een profeet of als een voorbeeld, dat is te kort hoor, dat is te kort. Dat zou niet zalig maken. Maar zien wij hem nou als priester. Als priester, als van God gekomene, gezalfde, om ons van vloek en dood te verlossen. Dat hij de enige is die het ransom, de losprijs, kon betalen. En die volkomenlijk betaald heeft. Daar zal het op aankomen. Wat moet een mens dan kennen? Gemeente, weet je wat je nou kennen moet? En nou met 5 minuten in de eeuwigheid bent, hè? Nou, wat moet je dan kennen? Nou, dat moet je kennen. Dat moet je nou kennen. Want je kan even overal aan meedoen. En je kan nog aan de avondmaal zitten ook. Maar als er geen waar werk is, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Dat er straks binnenkomt. En je hebt je eigen pak nog aan. Je oude natuur. En zegt de Heer, vriend, hoe zijn gij hierheen gekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Over de muur geklommen. Andere weg doorgekomen. Hoe ben je binnengekomen? En mag die man dan blijven zitten? En blijft de Heer vriendelijk tegen die man? Vriend, hoe zijn je hierin gekomen? Nee hoor. En zegt de Heer, bind hem aan handen en aan voeten. Werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn. Knersing der tanden. Hoe durft iemand te bestaan om daar zo op losse gronden heen te reizen, daar binnen denken te komen? Zal toch vreselijk wezen als we kloppen op de deur, heren, heren, doe ons open, en zullen beginnen buiten te staan. Buiten te staan, gemeente, komt erop aan, waarheid in het binnenste. Indien ge van ganser harte gelooft, als dat levenshuis gegrond is op de vaste grond, de steenrots Christus, dan zal dat houden in de storm van Gods oordeel. Maar als dat niet is, als het iets anders is, wat het dan ook is, zandgrond, spoelt weg hoor, spoelt weg. De winden zullen waaien, de slagregens zullen vallen. En de val van dat huis zal groot wezen, grote val. Als we niet weten op goede gronden wat die moorman wist. Gemeente, hoe zullen wij ooit de hemelse gelukzaligheid beërven? Hoe zullen we eraan zitten met Abraham, Isaac en Jacob? Hoe zullen we daar avondmaal houden? Hoe zou dat kunnen? Wat verhindert mij? Indien ge van ganser harte gelooft, dan kan het. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, zo mochten wij nog weer een ogenblik bepaald worden bij dat gedeelte uit uw woord, een onderzoekend woord. Een gedeelte waarin we toch bepaald worden bij waar het nou voor ons allen persoonlijk op aan zal komen. En nu al aankomt, want toch, wij hebben toch allen hetzelfde nodig. Eén ding is nodig. Dat we ook maar één ding van u zouden begeren. O Heere, wilt u dan zelf, door uw woord en geest, ook dat goede dat nimmer meer vergaat, wegschenken in ons aller ziel en leven. Wil gedenken, het verdere van deze dag, de gemeente van Vriezenveen, dat het woord nog eens erdacht mag worden en dat het nog eens vrucht mag doen. Ook als wat nou gehoord is, meegenomen mag worden. En als het daar nog weer eens overdacht wordt, o Heere, wilt u dan zelf nog de naprediker zijn en de grote toepasser met uw goddelijke geest? Als u werkt, wie zal dan keren? Ach Heere, wilt u zo dan nog uw koninkrijk doen komen, opdat uw naam ook in de gemeente van Vriezenveen verheerlijkt mag worden? Wil gedenken dan verder van deze dag, wil ook gedenken aan deze gemeente met het oog op de komst van een nieuwe herder en leraar. O Heren, dan is alles bij u op het allervolmaakst bekend. Kan en mag dat wezen in de gunst. Daar zal het toch op aankomen. En dat er maar veel gebedswerk aan de troon uw genade mag zijn. Dat er Aarons en Hurs gevonden worden in de gemeente. En dat zo nog geweld gedaan mag worden. Op dat koninkrijk der hemelen en het genomen mag worden met geweld. Wil ook gedenken de kerkenraad en alle ambtelijke werk dat er te doen is. In de catechisaties en in de huisbezoeken. Dominee Teunissen gedenken, die ook nog aan deze plaats verbonden is als pastoraal werker. O Heer, u mag zo nog wonderen willen werken van geloof en van bekering, opdat uw werk aan uw knechten mag blijken en van hen gezien mag worden. Wij leggen het voor u neer met de bede. Erbarm u zich naar de rijkdom uw goedertierenheid en hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang is 119 vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen, maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer, dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen. opdat ik niet beschaamd word, laat, o Heer, laat mij die gunst op aarde nimmer missen. 40 en 119. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.